Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij gaan zingen, gemeente 35, vers 1, twist met mijn twisters. Hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. Psalm 35, vers 1. Willen wij gemeente met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilig woord in de brief aan de Galaten, Galaten 5, de versen 11 tot 26. Galaten 5, de versen 11 tot en met 26. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna Psalm 143, vers 10, 143, 10 na de geloofsbelijdenis.
Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door den geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God, gemeente, voor deze avonddienst vindt u in het u voorgelezen gedeelte. Dat is Galaten 5, de versen 16 en 17. Daar luidt Gods woord en ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Tot zover de tekst, gemeente. Vervolgen wij, gemeente, deze dienst met het zingen van Psalm 51, 51, vers 5 en 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer me aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Psalm 51, 5 en 6. Willen wij gemeente zingen naar de preek, Psalm 17, vers 7. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. 17, vers 7 na de prediking. Gemeente, ik stond in Harderwijk en toen vertelden ze mij wel eens, de oude vissers van de Zuiderzee, ook hier nog wel bekend bij de ouderen. Ze vertelden dan wel eens van de botters waar ze mee de Zuiderzee op gingen. En dan ging daar de hele week de schipper, de visser met een knecht het water op. En dat waren maar kleine schepen, niet zo groot als de kotters van tegenwoordig. Die zijn heel groot, maar die bottertjes van toen, die waren maar heel klein. En die twee mensen op zo'n klein wereldje, die kwamen elkaar dus elk moment tegen. Hè? Dat kun je wel nagaan, kinderen. Hè? Ze kwamen gang en bakboord overal, ze ontmoetten elkaar telkens. En ze liepen elkaar ook wel eens een beetje voor de voeten. En het gebeurde wel eens dat ze zo'n ruzie kregen, vertelden ze me tenminste, dat er wel eens een overboord ging. En kijk, dat kan hè, als je zo in zo'n kleine wereld bent en ja, de krachten, de machten verheffen zich, mensen onderling tegen elkaar, dan kan dat gebeuren. Zo is het nou eigenlijk, ik val maar even in de tekst, zo is het ook met de tekst die voor mij ligt, dan gaat het ook om zo'n enorm gevecht. De geest en het vlees, dat zijn de twee elementen van Gods volk op aarde. Ze worden door de geest van God geleid en het vlees, ik kom er wel op terug hoe we dat zien moeten, maar die komen elkaar elk moment tegen. Die hebben altijd ruzie met elkaar, dat is toch verschrikkelijk zou je zeggen, dat een mens zo verscheurd is, dat hij zo wordt bezig gehouden met allerlei strijd en vijandschap. En met allerlei begeerte om die anderen echt te doden en te overwinnen. Geest en vlees, zo fel gaat dat. Zo erg is dat. En dat zou je bijna wel aan iemand kunnen zien. Ik sprak van de week nog zo iemand die dat ook zei, hè, dat hij zo innerlijk verscheurd werd door de strijd tussen licht en duister. Tussen, ja, en dat kan ook niet anders, tussen God en de duivel. Wel, dan dacht ik aan die twee op dat schip dat dan de hele week maar uitgingen en uitvoeren. En ja, dan kon er ook zomaar ruzie ontstaan. Trouwens, je zou natuurlijk ook kunnen denken aan het schip van mijn huwelijk of van jullie. Man en vrouw, ja, je komt elkaar toch ook elke dag tegen. En je maakt toch ook van alles mee met elkaar. En het is lang niet altijd, hoeveel je ook van je vrouw houdt, het is natuurlijk gemeente lang niet altijd even roze geur en maneschijn. Ook dat kan. Misschien zijn hier zelfs wel mensen die dat zo beleven. Die zeggen, man, dat is best wel eens spannend. En dat is wel eens moeilijk met ons. Ja, dat kan, dat kan. Die strijd, dat gevecht. Zolang als je bijvoorbeeld leeft voor jezelf en uit jezelf en met jezelf. En zolang je dat geven en nemen niet echt geleerd hebt, die liefde van God ook in het huwelijk heiligt, dan kan het maar benauwend zijn, jongelui. Geloven jullie dat ook? Geloven jullie dat je nou, ik zei dat wel eens tegen mensen die gingen trouwen, dat je nou geneigd bent, God, dat je geneigd bent elkaar te haten. Geloven jullie dat nou? Toch moet je dat eigenlijk wel weten. Je moet niet denken, dat is bij ons niet zo. Ik geloof dat best. Ik neem dat wel aan van je, van harte. Maar heus, er kunnen zoveel dingen gebeuren in je leven, die ook je huwelijk bijvoorbeeld, dat is ook een schip, die je huwelijk onder druk zetten en onder allerlei spanning. En vergeet niet, dat hoeft niet eens altijd vanuit de mens te zijn. Het kan ook wel zo zijn, gemeente, dat dat door de omstandigheden komt die dan je leven heel erg benauwen. Wel, die strijd van die twee, vlees en geest, daar gaat het dan om. Dat is helemaal een vreselijke tegenstelling die wij niet genoeg beseffen en beleven. Maar vlees en geest, over die strijd wil ik uw aandacht vanavond ook bepalen. Dan schrijven wij boven de preek geest en vlees. En dan gaat het ten eerste om een tweeërlei wandel. Want Paulus zegt, ik zeg wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Dus dat is een tweelei wandel, vlees en geest, de levenswandel van de mens. En dan is er ook een tweelei begeren, want de geest begeert tegen het vlees. En het vlees begeert tegen de geest. Dus er is een tweelei begeerte die vlijmscherp tegenover elkaar staat. Het leven van een christen is in die zin een zeer benauwd leven, ook van verzekerde christenen. Ook van mensen die mogen geloven dat de Heer hun God is. Juist dan kan het heel benauwend worden. Dus tweeërlei begeren en tweeërlei uitkomst. En dat blijkt dan in die wandel, in die reeks die de apostel noemt, hè, de werken van het vlees en de vrucht van de geest. Wel, geest en vlees, tweeërlei wandel, tweeërlei begeren en tweeërlei uitkomst. Het staat in ons hoofdstuk wel heel bijzonder, want die goede strijd tussen geest en vlees staat ingeklemd tussen een verkeerd gevecht. Dat kan ook. Een verkeerd gevecht, dat kan natuurlijk ook in je huwelijk zijn en dat kan op zo'n schip maar zo zijn, dat kan overal zich voordoen. Want hij zegt in voorgaande verzen, vers 15 bijvoorbeeld, dan zegt hij: indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat ge van elkander niet verteerd wordt. Dat is een gemeen gevecht. Dat is een vreselijk iets als mensen zo uit het vlees alleen maar leven. Alleen maar uit hun eigen boze hartstuchten. Je kunt tegen elkaar te hoop lopen. Paulus zegt: we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar gemeente, daar moeten wij wel aan denken. Daar moeten wij allemaal aan denken. Ook als we ijveren voor de waarheid. Want hier gaat het dan om die strijd, die verkeerde strijd. Hè? Dat bijten en dat vereten van elkaar. Dat is een verkeerde strijd. Maar dan begint hij met de goede strijd. Dan zegt hij, want het vlees begeert tegen de geest. Dat is de goede strijd. En de geest tegen het vlees. Ziet u, dat ligt heel nauw. Kun je het altijd onderscheiden? Kunt u dat altijd wel weten van uzelf? Ik niet hoor. Ik kan niet altijd, als ik bezig ben, ook met de dingen van Gods Koninkrijk. Ik weet echt niet altijd, waar komt dat nou uit voort, joh? Waarom doe je dat nou eigenlijk? Waarom, gemeenten, zijn wij bewogen met de kerk, met onze kerken, ook in deze tijd, dat zijn jullie ook, dat neem ik van harte aan. En dan is het maar de vraag voor ons, wat bedoelen we daar nou mee? Wat is nou mijn oogmerk? De dichter zegt: Heere, breng mijn oogmerk aan de dag. Elkaar bijten en vereten. O, wat is het voor Gods kinderen moeilijk, gemeente, om hun innerlijkste motieven bloot te leggen. Om de drijfveren van je hart te kennen. Kent u uzelf? Want het gaat hier om geest en vlees bijvoorbeeld. Ik zei het al. En dat kan zo'n gevecht erop of eronder zijn. Dat je zegt: Heere, wie ben ik nou eigenlijk? Aan welke kant sta ik? Volk van God, is dat niet je strijd? Je zegt: het zal toch niet zo zijn dat ik met vleeselijke wapenen strijd. Wel, dat is die strijd, die gemene strijd, die goede strijd. En hij eindigt daar ook weer mee in het gedeelte dat we lazen. Want hij zegt: laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Vreselijk, als die dingen gebeuren. En dat kan nou midden in de kerk plaatsvinden. Dat kan echt in mijn hart, dat kan bij jullie zo zijn, dat kan natuurlijk ook in andere verbanden, zoals je huwelijk zou zijn, gemeente. Wel, Paulus waarschuwt daarvoor. Maar dat houdt niet tegen dat wij nu juist die goede strijd, dat zware gevecht tussen geest en vlees moeten kennen. Dat moet een gevecht zijn in dat kleine scheepje van je eigen ziel. Hier moet zich dat allemaal afspelen. Achter mijn jas en achter jullie jurk en hoe dan ook, daar gaat dat allemaal gebeuren, in je hoofd, in je gedachten. Je hebt gedachten die voor God niet kunnen bestaan. Je hebt gedachten waar je van schrikt, waarvan je zegt: hoe bestaat het dat ik zulke dingen denk? Je kent jezelf nauwelijks zo en je zegt, ja, dat moet de duivel wel doen, want het leeft niet in mij. Nou, laten we eens kijken hoe dat nu hier is. Hij zegt, ik zeg, wandel door de geest. En dan moeten we goed opletten, gemeente, hier staat geest met een hoofdletter. En dat wil dus zeggen, het gaat om de Heilige Geest. En dat is geweldig, die wandel door de Heilige Geest. Ja, hij zegt, dat moet je nou in je leven najagen, wandelen. Kinderen, dat vinden we prachtig, hè? Vind je het ook mooi, wandelen? Als je wandelt buiten, dan zie je de bloemen en je hoort de vogels zingen. En het is allemaal zo mooi en de zon schijnt. Wandel, dat doe je voor je plezier. Dat doe je omdat je het zo fijn vindt. Omdat het zo mooi is. Omdat het ook versterkend is. En hier staat nu wandel door de geest. Dus die hele wandel, ook je levenswandel, dus je gedragingen, hoe je op school bent en hoe je in de winkel bent en hoe je op straat bent. Kijk, dat moet nou die wandel zijn. Ze moeten zomaar kunnen zien, daar gaat nou iemand die de Heere vreest. Ik heb wel in gemeente gestaan, en dat zal hier in Urk ook wel zo geweest zijn, dat het zo was dat er mensen, inderdaad, dat kinderen speelden in de weg, in de straat, en dat er een kind van God kwam en dat de kinderen uit eerbied zwegen. Ze wisten, dat is iemand die de Heere vreest. Ja, dat is dat nog zo? Ik durf echt niet te zeggen dat dat niet zo is. Maar ja, de tijden zijn wel veranderd. Ik weet nog, gemeente, kunnen jullie je niet indenken, weinig dat ik in Urk preekte in Irene. Dat was het enige van de christelijk gereformeerde kerk. Niks was er meer. In Irene, een paar honderd mensen. En dan zaten er vier kerkraadsleden om een tafeltje. En dat ben ik nooit vergeten, want dat waren mensen die echt, dat waren theologen. Dat waren dominees, geloof ik. Mensen die onderlegd waren in de waarheid. Die wisten hoe de Heere zijn kerk leidt, hoe de Heere zijn volk bekeert. Maar ook die zo'n zuiver inzicht in de schrift hadden. In dat Urk, waar nu hoeveel mensen zijn er niet van die kerk, van onze kerken. Maar toen een paar honderd. En dat waren dan, dat was de kerkraad. Kijk, dat waren gestempelde mensen. En nog gaat dat niet om die mensen te verheerlijken, begrijp mij goed. Maar toch, dat is wel waar. Daar zijn mensen geweest de slip van een Joods man aangrijpen, want wij hebben gezien dat de Heere met u is. Gemeente, is dat nog zo? Zie je nog wel eens zo iemand gaan? Nou, ik heb mij verbaasd altijd weer als buitenstaander. Dat is toch bijzonder, de kerkgang op Urk, hè? Dat is toch iets zeldzaams om dat te zien. Ik vind dat heel mooi. Natuurlijk vind ik dat heel mooi. En ja, dan hoop je ook maar dat er nu ook mensen onderlopen en bij zijn die echt zo leesbaar de Heere kennen. En want dat kun je zien aan iemand. Dat kun je zien aan iemand. Ja, hoe kun je dat nou zien? Je zegt, nou, dat kun je wel zien aan de kleren. Ja, dat geloof ik ook, hoor. Dat kun je mede wel zien aan de kleren, dat is zo. Maar die wandel gaat al dieper. Dat kun je ook aan het gezicht zien. Hoe kijkt iemand uit zijn ogen? Welk getuigenis gaat er nu uit van je? Goed, ik kan daar niet verder over gaan, maar mensen die door de geest wandelen. Dus dat zijn wel geweldige mensen. Hun levenswandel wordt geleid door de Heilige Geest. Hun levenswandel. Dus dat is die wandel. En dan bedoel ik niet alleen als je naar de kerk gaat, maar de wandel van alle dagen. Hoe je op school bent en hoe je thuis bent en hoe je in de straat bent, begrijpt u wel? Die wandel door de geest. Dat is toch een geweldig iets als mensen zo zouden mogen leven. Als ze u zo zouden mogen kennen, gemeente. Dat ze weten, ja, dat is iemand die de Heere vreest en kent. Kun je zien, ja, dat kun je zien. Dus wandelt, zegt hij, door de geest. Maar dat is wel hoog. Jazeker, dat is wel heel hoog gegrepen, want dat kunt u wel lezen in, ook in vers 25. Daar begint Paulus erop te wijzen dat die wandel, dat wordt voorafgegaan door een leven door de geest. Hij zegt daar, indien wij door de geest leven, laat ons ook door de geest wandelen. Dus Paulus zegt, ja, je moet niet denken zomaar dat iedereen nu leeft door de geest. Is dat wel zo? Indien gij door de geest leeft. Nou, dat leven door de geest, dat kan natuurlijk in allerlei vormen en gedaanten zo zijn. Een kind in de wieg, ach, die kan nog niet wandelen. Maar dat kind dat leeft, dat is het enige wat je van zo'n klein kind kunt zeggen. En iemand die ziek is, die ook niet naar buiten kan om te wandelen. Iemand in een rolstoel, iemand in allerlei lichamelijke omstandigheden kan ook niet wandelen. Al die typen zijn er ook onder Gods volk, weet je. Al die mensen, al die mogelijkheden kom je ook tegen onder degene die de Heere vrezen. Ze leven. Ze leven wel echt. En dat is wel een voorrecht. We leven uit Christus. Ze leven uit zijn gezegende en heerlijke opstanding. En het is echt leven. Ja, wat is nou leven? Weet je wat leven is, kinderen? Als ik nou een speld zou hebben. Een speld en ik zou prikken in je arm. Dan zou je het gelijk voelen. Dan zou je denken, ja, dat doet pijn. Zo'n kleine speldenprik. Gemeente, als je nou leeft, dan krijg je af en toe wel flinke speldenprikken van de preken die gehouden worden. Dat doet dat pijn, hè? Jongens en meisjes, ik denk dat jullie snappen mij wel. Dat dat pijn doet als je gewaarschuwd wordt. En als het oordeel wordt verkondigd en gepredikt. En als je duidelijk gemaakt wordt dat je niet sterven kunt zoals je geboren bent. Dan wil je dat eigenlijk van nature niet. En dan krijg je zo'n prik. Dan krijg je zo'n kneep van je geweten. Kan ook. Wel, dat is leven. Dat is nou echt leven. Mensen die zo in de kerk. Ja, is dat zo? Gemeente, heb je dat wel eens? Dat je zo onder het woord mag zitten. En dat je voelt. Dat leeft. Er was een dominee. Die was tandarts geweest. En ik vergeet dat nooit. En hij zei, ik preek eigenlijk net als in de tandartspraktijk. En weet je, hij zei, ik moest boren tot ik in het leven kwam. En dat deed natuurlijk ook pijn. Hij zei, maar zo preek ik ook hoor. Ik moet alles wegboren totdat het vuil eruit is. Totdat de mensen pijn krijgen. Een mooi beeld. Hij zegt, ik ben tandarts op de preekstoel. Het leven. Nou, Paulus zegt, leef je door de geest, indien gij door de geest leeft. En als dat nou niet zo is, als je nooit van die prikken krijgt en van die moeite vanaf de kansel, als het nooit pijn doet, gemeente, als het nooit echt raakt, de dood voelt niets. De dood weet het niet. En dat is dan vreselijk, dat is de tegenstelling. Paulus zegt, ja mensen, indien we door de geest leven, maar als dat niet zo is, dan kun je wel druk zijn. Dan kun je wel dansen en springen, dansen met Jansen, dan kan dat wel. Oh, jazeker, dan moet je dat toch zien. Dan denk je, oh, wat is de mens toch buiten God. Wat is die toch dwaas en ongelukkig. Dat begrijp je eigenlijk ook niet, hè? Dat allemaal zo kan en zo gebeurt. Ja, dan kun je wel druk zijn, maar dan leef je niet echt. Die vader zegt van die verloren zoon, die jongen die was. En toen was hij ook zo druk, ging hij ook naar festivals waarschijnlijk. En was hij ook bezig met al die dingen. En die vader zei, hij was dood. Toen die zo tekeer ging, toen was hij dood. En hij is levend geworden. En dat gebeurde toen hij tot berouw kwam. Nou, Paulus zegt, indien gij door de geest leeft, dat kan dus. Al zou je nou het eerste beginseltje hebben van het leven door de geest. Eén kreet. Eén zucht. En zeggen de mensen wel eens, ja, maar dominee, dat heb ik altijd niet. Als je het één keer gehad hebt. Echt, echt. En dan kan het daarna wel heel veel moeilijker geworden zijn. Maar eerlijk, lieve mensen, als we het één keer gehad hebben. Kun je niet op leven hoor, daar moet je ook niet grond van maken. Maar dan gaat het nooit meer over. Dan komt dat altijd weer terug. Al is het in de diepste klacht, in de grootste nood en moeite, leven door de geest. Dat kan als een baby in de wieg zijn. Dat kan. En die baby kan nog niet wandelen. Oh nee, dat niet. Dat komt ook straks nog bij die vruchten openbaren. Maar dat leven door de geest, als we dat maar mogen kennen. En dan hoop ik dat dat leven uitbundig is. Dat het leven zich echt in uw hart en leven, dat u tot de wortels, dat u leraars zou mogen zijn vanwege de tijd. Dat kan toch? Hè, dat wij van God geleerd zijn. Het beginsel der wijsheid. En dan zegt Paulus tegen die levende mensen, je moet wandelen door de geest. Dus dat is, hij wil zeggen, dat is toch nog een verschil. Of je nou echt leeft door Gods geest, in de eerste beginsel of hoe dan ook, en dat je nu in die wandel mag staan om te wandelen in het vrolijk levenslicht, zoals hij nog wandelde met God. Ik zeg, hij zegt, wandelt door de geest. Dus gemeente, er is een leven uit de geest en een wandelen door de geest. Zou je dat ook niet mooi vinden, jongens en meisjes, als je zo mocht wandelen, dat je verlost zou zijn van al die zware, moeilijke gedachten, van al die boze opwellingen, dat je toch zo'n vrolijke levensgang in je leven zou mogen kennen. He, dat is toch iets bijzonders om daar jaloers op te worden. Dus dat is een prachtige zaak als de apostel zegt, wandel door de geest. Maar dan wil hij er nog wat bij zeggen. Hij zegt, en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Dus hij gaat ook zeggen, als je nu God wil dienen, dan moet je ook, vertel de mensen nu ook, wat dat niet is. Ja, dat vinden een hoop mensen moeilijk, hè? De consequenties van het leven met God, dat is negatief, zeggen de mensen. Je moet niet negatief zijn. Je moet positief, je moet het maar zo heerlijk voorstellen dat alle mensen daar jaloers op worden. Nou, Paulus zegt toch wel, ik moet jullie ook wel vertellen wat het niet is. Dat is toch zo, gemeente? We moeten toch ook weten wat het niet is. En besef je wel, ook jonge mensen, besef je wel, als je de Heere vreest, dat er dan een hoop dingen in je leven zijn die niet meer kunnen. Dan kan dat niet meer zoals het vroeger was. Dan kun je niet meer leven buiten God. Dan kun je niet meer met je oordopjes alleen maar in de wereld staan. Dan kun je niet meer alleen maar zoeken die toch die wereld van verleiding en verzoeking. En als je de Heere dient, als je door de geest leeft, gemeente, dan is het ook zo, dan kun je niet meer onzuiver handelen in je zaak. En dan moet je recht zijn voor God en de mensen. Kijk, dat is een strijd. En zo wordt ook de wet des Heeren erbij gevoegd. Hij zegt niet alleen, ik zeg, wandel door de geest. Maar hij zegt, dat houdt in, gemeente, oud en jong. Dat houdt in, volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Want daar loopt je ziel van over, de begeerlijkheden van het vlees. En dan kom ik tot mijn tweede gedachte, die tweeërlei begeerte, tweeërlei begeren. Want hij gaat er nu vanuit dat Gods geest, als die in je leven gekomen is, dan, wat gebeurt er dan? Dan is de hel als het ware op de been. Er zijn wel mensen die toen ze in de ruimte werden gezet en toen de Heere ze te sterk werd, ach, toen dachten ze dat het allemaal maar, het zou geweldig worden, dat leven met God. En toen begon de strijd. Hier zullen zeker mensen zijn die dat ook wel bij zichzelf kennen. zeggen, ja, ach, toen ik de Heere ging dienen, toen kreeg ik zoveel tegenstand van binnen. Mijn eigen hart wou er niet tegenin. En van buiten in de wereld en in de kerk misschien ook nog wel. He, dat kan ook allemaal nog zo zijn. En dat klopt ook met ons tekstvers. Want hij zegt, want het vlees begeert tegen de geest. Dus daar heb je het. Als je door Gods geest, als die geest je gaat leiden, geliefde, dan gaat het vlees zich verheffen. Het vlees begeert tegen de geest. En wat is nu dat vlees, zegt u? Nou, laat ik dat trachten duidelijk te maken. Kijk, je hebt vlees op je hand, hè? Dat is vlees. Ik had het al over die speldenprikken, dat voel je. Dat is het lichamelijke, het lichaam. Dat wordt hier zozeer niet bedoeld. Hier wordt zelfs ook niet de tweede betekenis bedoeld. Alle vlees is als gras. Dus dat betekent vlees, de vergankelijkheid. Nou ja, dat is wel heel aangrijpend. Dat een mens elk moment zomaar sterven kan. Er hoeft maar iets in je hoofd, een paar bloeddruppeltjes verkeerd te gaan en je kunt niet meer denken. En je zou ook niet meer, ja, ik wou zeggen, je kunt ook niet meer bekeerd worden. Zou dat zo zijn? Ja, dat zou wel kunnen, gemeente. Ik zeg dat niet eigenlijk heel voorzichtig. Maar er kunnen dingen in je leven gebeuren. Echt hoor. Dan is die brug opgehaald ook tot de bekering. Dus je moet het heden, moet je wel echt serieus nemen. Jongen, je kunt morgen dat meisje ontmoeten, waar je helemaal van de kaart bent. En God is heel ver weg. En dat zou je ondergang kunnen worden. Echt. He, dus dat is wel echt waar. Dat is wel echt waar wat hier staat. Dus vlees in zijn vergankelijkheid, maar dat wordt hier toch ook niet bedoeld. Hier wordt dat vlees bedoeld in het woord van de apostel Paulus, die zei, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, dat is vreselijk. We hebben veel van die slavernij gehoord, dat die mensen daar aan de, he, die stonden daar te koop, die slaven. En dan werden ze gekocht, he, en ja, dan moesten ze altijd maar doen wat die slavendrijver deed, wat die meester deed. Soms was dat goed, vaak was dat helemaal verkeerd. Verkocht onder de zonde. Het is zo'n vreselijke macht, gemeente. De zonde is zo'n gruwelijke tiran. Dan drijf je maar voort en je gelooft het eigenlijk maar nauwelijks. Hè? Je gelooft nauwelijks dat dat nu echt zo is in je leven. De zonde, verkocht onder de zonde. En Kolmbrugge ontdekte die komma achter dat vleeselijk. Want als daar een komma staat, ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde, dan betekent die komma, ik ben helemaal vleeselijk. Eerst had hij die komma niet gezien. Kijk, toen ging het nog zo, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus hij wilde zeggen, voor zover ik vlees ben, ben ik verkocht onder de zonde. Nou ja, dat is zo. Maar toen ging hij die komma ontdekken, begrijp je? En die komma betekende, je bent helemaal vleeselijk. Dus, ja, nou zit de zonde niet in je lichaam. Niet in je vlees. Maar je vlees is wel een kanaal van de zonde. Het is niet een bron van de zonde. Want je geest is net zo goed verdorven. Het zit niet in je vlees en bloed dat je zondaar bent. Dat zou men kunnen denken, maar dat is niet zo. Nee, kijk, het is natuurlijk wel zo. En zo moet je je vlees maar eens bekijken, gemeente. Je moet eens aan je ogen denken. Wat hebben jouw ogen en mijn ogen, wat hebben die allemaal gezien? Ja, dat is toch wel, daar moet je eens over nadenken. Hoe oud ben je? 50 jaar. Dus hoeveel dagen heb je gehad? En wat hebben nou die ogen allemaal gezien? Je kijkt eens naar je handen. Denk je, nou die handen. Een wonder dat je ze nog hebt. En al zo lang dat je ze hebben mag. Maar wat hebben die handen allemaal gedaan? Vlees. Het vlees, het is niet de bron, de oorzaak. Maar het is wel het kanaal van de zonde. Begrijpt u? En zo kan ik over je oren gaan praten. Ik had het over die oordopjes. Dat is toch, dat moet je toch niet doen? Waarom doe je dat nou? Dan sta je buiten het leven en waar luister je nou eigenlijk naar? Nou dat, je keel, zegt Paulus, heb je wel eens in de spiegel gekeken? Je keel is echt een geopend graf. Die vrouw die zo aardig praten kan. En die man, of die leraar op school, die misschien zo invoelend kan leven met je en die het goed meent. Zeker, hij zal het goed menen. Zijn voeten snellen, ook van de dominee op de kansel. Laat ik toch bij mezelf beginnen. Zijn voeten snellen om bloed te vergieten. Dus kijk, dan is heel je lichaam is aanduiding van het kwaad. Dan kun je ook begrijpen dat de profeet zegt, het ganse hoofd is krank. Van de voetzool af tot het hoofdschedel. De hoofdschedel is er niets geheels aan de mens. Kijk, zo'n foto. We staan er niet zo mooi op, gemeente. Hè? Dat is de foto van ons leven. Mijn vader vertelde wel eens dat er iemand was. En ze vroegen om een foto van hem. Toen zei die man, en dan moet u maar eens luisteren. Toen zei die man, dat was een kind van God. Toen zegt hij, nee, die is zo lelijk, joh, die foto van mij. Die is zo gemeen. Die durf ik je niet te laten zien. Hij zegt, en de nieuwe, en dat mag een kind van God zeggen. En de nieuwe is nog niet klaar, zei hij. Nou, dat is nou met Gods kinderen zo. Die zien er echt net zo als de wereld. Die zien er, en ze weten het zelf ook, dat die oude foto zo lelijk is. Maar die nieuwe, die is nog niet klaar, dat is ook zo. Maar die wordt wel vernield van dag tot dag. Nou, dat is nou dat vlees. En als nu Gods geest gaat werken in een mensenleven, dan vliegt dat vlees er tegenin. Alle hens aan dek. En dat is een verbetergevecht, dat voelt u hier wel. Dat gaat tegen elkaar op. En dan moet gemeente, dat kunt u zich wel indenken, jongelui. Gemeente, dan is het toch wel zo, dan is dat vlees toch wel een verschrikkelijke macht. Want die verzet zich nu tegen de geest van God. Dat is nou de bron van alle goed. En dat vlees is zo gemeen. Dat kan nou juist van die geest geen goed horen. En is nu een kind van God daarvan verlost? Nee, het gaat hier juist over Gods volk. Het gaat hier over een kind van God die dat vlees in zich heeft. En die dat waarneemt in zijn gedachten. Die zegt, hoe kan ik nou toch zulke dingen denken? Hoe is dat nou toch mogelijk? En dan denk je misschien wel, dat wil ik helemaal niet. Maar je denkt het wel. En zoveel dingen in je leven waarvan je zegt, ach, dat is nu zo'n brute zonde. Je schrikt van jezelf. Tenminste, een dominee moet wel helemaal van zichzelf schrikken. Want hij moet dat woord in de rechtheid brengen. Maar wie is die nu zelf? En dan zit dat zo onuitroeibaar in je hart, dat kwaad en dat boze bestaan. En de Heere zegt, arglistig is het hart, meer dan enig ding, dodelijk is het, wie zal het kennen? En dan voelt u toch wel, gemeente, als dat vlees, dat monster van het vlees, als dat nou je leven beheerst en bepaalt, en dat gaat nou tegen de geest in. En dan kunt u zich ook wel indenken, ach, dat wordt nou de strijd van Gods kinderen. Dan zeggen ze, heren, wie zal het toch ooit winnen? Want als er twee jongens op de straat liggen te vechten en die ene die ligt onder. Ach, zo ervaart nu Gods kind dat ook zo vaak, dat hij als het ware onder ligt. En dat dat vlees zo machtig is. En dan zegt hij bij zichzelf, echt hoor, wie ben ik nu? Ja, dan kun je wel bekeerd zijn. Maar kun je het altijd vasthouden? als je in de spiegel staat elke dag. En dan kun je wel zeggen, ik heb dit beleefd en ik heb dat meegemaakt. Ja, maar die wandel, zegt Paulus, denk om die wandel, gemeente, volk van God. Je moet wandelen, dat wil niet alleen zeggen wat je eens ingeleefd hebt. Ja, dat is wel mooi, maar je wandel, want hij gaat dat straks ook uitleggen wat die wandel is, in die werken en in die vruchten. Dus dat vlees dat gaat er dwars tegenin en de Heilige Geest is, ja, die moet het winnen, dat kunt u zich wel indenken. Nu kan dat wel echt, hè, voor mensen die de Heere vrezen, een strijd zijn. Waar loopt het nog op uit in mijn leven? En waar kom ik nog terecht? Hè? Dat kan toch? Mensen die uit de operatie komen. En die dan, kijk, dan weet je nog niet wat je zegt. Hè? En dan zijn ze zo bang, hè, dat ze, als ze uit de narcose komen, dat ze gaan vloeken. Dan zeggen ze, dat leeft erin, dat zit in mijn hart. En dan zijn ze, voor al die dingen, daar worden ze zo bang van. En weet je wat we nu gaan doen, gemeente? Dan gaan we door eigen kracht dat vlees willen overwinnen. En daarom moeten we de nadruk erop leggen dat hier geest met een hoofdletter staat. Niet met een kleine letter. Als het zou zijn dat vlees en geest met een kleine letter die geest, dan zou dat je eigen geest zijn. Die zou dan tegen dat vlees moeten vechten. En ja, dat is nou de nood van kinderen God. Ze willen dat niet, maar ze willen in eigen kracht gaan strijden. Er staat in het vers wat hier volgt achter de tekst, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt ge niet onder de wet. Maar Gods kerk kan wel onder de wet leven. Die kunnen wel weer in een wettisch spoor terechtkomen. En de wet zegt, gij zult dit. De wet zegt tegen je, heb je gebeden? Je had veel langer moeten bidden, jongen. Veel langer moeten bidden. Heb je de Bijbel gelezen? Dan zal je, je had veel meer in de Bijbel bezig moeten zijn. De wet laat je al maar zien, al de brokken en de stukken en de restanten van je zondige bestaan. Kijk, dat doet de wet. En daar word je benauwd van en dan willen mensen een hoop doen. Maar hij zegt hier, Paulus, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dan gaat het er niet om of ik dat nou overwin door de wet, door wettische werken, maar door de kracht van het nieuwe leven. Door de rijkdom van Gods geest. O, als hier worstelaars zijn die dat zo beleven bij zichzelf. Die zeggen, ik kom daar nooit bovenuit. Ik lig altijd onder. Het is altijd 1000 zorgen, 1000 doden. Geheel onrein. Kan alleen door de geest met een hoofdletter, gemeente. Dat moet ik tenminste elke dag leren. Niet met een kleine letter. Begrijpt u? Houd dat vast. Maar met die hoofdletter. Die geest van boven, die geest der genade en der gebeden, dat we daardoor nu geleid worden. En wie gaat dat nu winnen? Nou, daar staat dan het vervolg in de tekst. Dat is wel heel moeilijk uit te leggen. Hoe moet je dat nou uitleggen? Want dan staat daar in onze tekst, we hebben het gelezen in vers 17. Die staan nu tegen elkander over, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Dus je bent een verscheurd mens. En hoe moet ik dat nou uitleggen? Je kunt het op twee manieren uitleggen. Je zou kunnen zeggen, nou kijk, ik doe niet meer wat ik wil. Ik zou natuurlijk, dat is beschamend, dat is verschrikkelijk. Ik zou eigenlijk wel de wereld in willen. En ik zou wel, weet u wel, groot willen zijn en de wereld dienen. Dat is je bestaan, we hebben het erover gehad. Maar dat doe je niet meer, zegt Paulus. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Ik denk dat dat de beste verklaring is. Dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Dan wint Gods geest. Want anders ging het verkeerd met je, gemeente. Jongelui, jij weet niet hoe je over 10 jaar bent. Jij weet niet hoe je over 30 jaar bent. Dat weet je niet. dan ben je misschien wel een vloeker. Dat zou kunnen. Kijk, en daarom, als jij nou echt een veilig leven... Ja, veilig, daar hebben we tegenwoordig ook over. Als je nou een veilig leven wilt leiden... dat kan maar door die hoofdletter, snap je? Dat kan niet door je eigen kracht. Dat kan alleen maar door het gebed om die geest... die je hart vervult, die woont in een mensenhart... die je vertroost uit de rijkdom van Christus... en die je laat zien... een blik op dat kruis van hem die voor de zondaren in de dood gegaan is. Kijk, dan, dat is toch de overwinning van Gods geest. Dan doe je die dingen niet meer. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Dan kunnen het gedachten zijn bij jezelf, maar die, dat kan geen daad meer worden. Dat kan dan niet meer. Nee, dat zou toch niet meer kunnen. Ik weet wel dat er heel wat soms nog kan bestaan, maar dat is... dat is door dat nieuwe leven onmogelijk. Alzo dat ge niet doet hetgeen gij wilde. Maar het kan ook anders vertaald worden. Dat u niet doet wat u wilt, u zou, zo kun je het ook wel zeggen, je zou toch van harte, dat is echt de andere kant hoor, die moeten we ook belichten. Je zou toch van harte, niet waar, je zou toch met heel je ziel de Heere willen loven. Je hebt toch wel die keuze voor die God gemaakt om hem te dienen en lief te hebben. Daar strekt zich toch al mijn lust en liefde heen, zegt de dichter. En dat is toch geweldig om te kunnen zeggen, die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Dat wil toch Gods volk? Ja, ik weet wel dat... dat is ook niet altijd helder, maar dat wil wel de geest. Die wil dat wel. En ja, dat doe je niet, zegt Paulus. Man, dat kun je ook niet. Je kunt ook niet echt je hart ophalen aan de dienst van God. Soms mag je dat eens even hebben, maar het kan zo weer verdwijnen. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Dus dat is een tweemens. Ja, en dan moet ik mij haasten naar het laatste. Want wat is nu het gevolg van die worsteling, van die strijd? U zegt misschien wel, ja, misschien zijn hier wel jonge mensen die zeggen... het blijft voor mij toch een beetje vaag. Wat is nou dat vlees en wat is nou die geest? Dat kan. Nou, Paulus gaat dat, en ik vond dat ook wel nodig... omdat ook in deze preek, hier nu niet, maar verleden week heb ik er ook over gepreekt. Toen dacht ik, maar dat moet ook duidelijk worden voor de mensen. Waar ken je nu dat vlees aan? En dat gaat hij nu noemen. En dan zegt hij, want de werken van het vlees, de werken van het vlees zijn. En dan gaat hij het heel concreet maken. Dat niemand meer straks kan zeggen, ik weet eigenlijk niet waar het over ging. Hij zegt de werken van het vlees. Moet je eens even letten op die tegenstelling. De werken van het vlees en gemeente en de vrucht van de geest. Dat is een heel verschil. De werken van het vlees, wat is dat? Nou, ik kom daar straks op terug. Maar dan denk ik, wat moeten die mensen die de duivel dienen... wat moeten die mensen die genieten willen, wat moeten ze hard werken? Paulus zegt, dat zijn mensen die hebben allerlei werken. Die zijn er altijd maar druk mee. Dat is toch ook iedereen, zakenmensen, kerkmensen. We zijn druk met alles. We moeten dit doen en we moeten dat doen. En je agenda staat zo vol. Ben je slaaf? Dat zijn nou echt, daar moet je voor oppassen. Dat is heel misleidend. Want... Dat kan je zo steeds weer aftrekken van de Heer, dat werken. Ga eens rustig in de stoel zitten. Ga eens nadenken. Denk eens, moet je eens proberen, hè? 5 minuten, moet je eens echt nadenken. We noemen dat mediteren. Dat betekent, wie ben ik nou? Dat zou goed zijn, gemeente, daar hebben we vaak geen tijd voor, denk ik. Kategorisanten zullen dat tegen de dominee ook wel zeggen. Ja, ik had geen tijd. Och, als je 10 minuutjes zou eerder opstaan, kun je nooit meer tegen je dominee zeggen dat je geen tijd had. Natuurlijk had je tijd. 7 tijd. Zoveel vrije tijd. werken. Wel, dan mag je zeggen dat werken, ik zei het al, echt is tot jezelf komen. Die verloren zoon, die moest echt tot zichzelf komen. Ga er eens over denken, gemeente. Ga maar eens in een makkelijke stoel zitten. Geestelijk ontspannen, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk ontspannen. De werken, dat is dus die mens die zo hyperactief is, die ondergaat in de haast van het leven. En de vrucht van de geest. En die vrucht, dat is iets moois. Dat moet zijn tijd hebben. En ja, die vrucht, dat is in deze oogstmaand, zien we dat wel. Die appels en die peren, dat is geweldig, zo mooi als aan de boom hangen. En dat begon heel anders. Dat begon met een mooie bloem, mooie bloesem. De mooie tijd, hè, als die bloesem er is. Als de kerk zou bloesemen. Als de vruchten gezien worden, de bloemen gezien worden op het land. Dat is een geweldige mooie tijd. Jongelui, ik weet zeker dat er jonge mensen zijn die daar iets van verstaan. Van dat vol zijn met de dingen. En dat echt de dingen van Gods Koninkrijk op de eerste plaats hebben. Maar dan weet je wel, dat proces, die bloem, ja, die valt weg. Ja, dat gebeurt dan. Al dat mooie, dat raak je soms zo kwijt, hè. En wat moet dat dan toch met zo'n klein vruchtbeginsel, wat moet het dan? Maar het wordt toch wel wat. Het wordt een vrucht. Dat ontwikkelt zich. Als hier nu mensen zijn, ik wil u niet in de gemakkelijke stoel zetten, dat bedoel ik niet. Maar als hier nu mensen zijn, zeggen, ik zie zo weinig vruchten in mijn leven. Ja, maar die vrucht die moet rijpen. Als er maar een beginsel mag zijn van die echte vruchtbaarheid. Nou, laten we eens kijken naar die lijsten. Dan zegt hij dus, die werken van het vlees die zijn, en dan zijn er drie soorten, wil ik u even onder de aandacht brengen. Dan zegt hij, nijd, moord, ontuchtigheid, onreinheid, overspel, hoererij. Nou, dat zijn allemaal dingen. Dan zou je denken aan de onderwereld. De onderwereld is trouwens, gemeente, in Nederland wel heel actief. Elke dag steken ze iemand dood. Kijk, dat zijn de werken van het vlees. Voor de drugs en voor, noemt u maar op. Dat zijn tekenen aan de wand. Ja, dat is in de wereld zo. Goed, dat is inderdaad gelukkig niet schering en inslag in de kerk, hè, maar in de wereld is dat zo. En dat gaat om je heen ook gebeuren. En ze lopen met messen om. Ze lopen met messen om je heen. Dus dat is de wereld. Dat zijn de grove zonden. Niet om te zeggen, dat is nou de wereld alleen. Dat zit ook hier wel. Als het er maar eens uitkwam wat erin zit. Maar dan komt er een ander soort zonde. En dat is toch wat fijner. Dat is niet zo. Je zou zeggen, ja, maar dat is niet zo erg. Dat zijn misschien poppenzonden. Zo zouden we het kunnen denken. Misschien denken we dat wel. Poppenzonden, dat wil zeggen, dat zijn geen echte gemene zonden. Maar dan zegt hij hier, moet je eens kijken, ik noem eens wat. Dan zegt hij hier, venijngeving. U weet wel wat dat is. Vijandschappen, twisten. Afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, nijd. Dat zijn, ja, die gebeuren wel. Die gebeuren ook bij ons in de kerk. Ik zei het al, hè, Paulus waarschuwt er tegen die Galaten. Hij zegt, dat moeten jullie niet doen. Maar hij wist best, dat zat er. Dat zit er nou in de gemeente. Nijd, venijngeving, erge. Onder kerkmensen, onder avondmaalgangers, onder Gods volk kan het ook zijn. Afgunst. Die man die heeft meer geleerd dan ik. Dat kwam ook vroeger en misschien nu ook nog wel heel veel voor. Dus dat zijn van die geestelijke zonden die we misschien niet eens zo erg vinden, maar dat is toch wel dat is toch niet aangenaam als het zo is. Paulus waarschuwt daartegen. En dan zijn er ook nog een derde soort zonde. En dan noemt hij afgoderij en ketterijen. Dat zit midden in de kerk. Dat heeft de wereld niet. Dat zit midden in de kerk. In de christelijke gereformeerde kerken. In de, nou ja, laat ik nou eens zeggen, in de moderne gemeente. In de zware gemeente. Dat zit overal. Ketterijen. Nou ja, wij kunnen denken, ja, maar dat is in die gemeente, dat is wel erg. Dat is het ook. Dat moet je vasthouden. Hou dat vast. We moeten waarschuwen tegen de ketterijen. Maar wij hebben ook onze ketterijen, gemeente. Hè? Dat is, ik zeg dat niet om het allemaal goed te praten, maar dan moeten wij, we moeten altijd weer bij onszelf beginnen. Als ik leef, ik had het over die dokter met een witte jas. En je zou het allemaal geloven, gemeente. En die zwarte jas geloof je niet. Tenminste, dan ga je aardig aan wennen als kerkmens. Dan ga je er aardig aan wennen dat je denkt, ja, dat is toch even wat anders, man. Dat kan ik toch zelf niet, kan ik toch zelf niet doen. Kijk, daar heb je het. Ketterijen. Zouden er echt zware ketterijen onder ons kunnen leven in mijn preken? Ja, laat ik het zo ook zeggen, in mijn preken. Ja, dat is ook zo. Ik kan wel eens naar huis rijden en dan denk ik, ja joh, heb je dat wel goed gezegd? En als dat zo begint, dan blijft er niet veel van een preek over. Dan denk ik, ja, wat heb ik nou eigenlijk? Wat heb ik de mensen nou echt? Gemeente, dan moet je 8000 keer gepreekt hebben. En je valt door al die preken heen. Voelt u? De verantwoordelijkheid ook van deze dingen, ketterijen. Dat sluipt in je ziel. Je bent zo geneigd om de waarheid geweld aan te doen. Om de mens naar de mond te praten, echt. Dus dat zijn die werken. Die komen midden, die rollen zomaar de kerk binnen. En de vrucht des geestes. En dan zou je denken, nou ja, dat zijn dan die mensen die door de geest geleid worden, die staan bol van de goede werken. Die doen dit en die doen dat. En die zijn daar druk mee. En die zijn alle momenten van hun leven er vol van. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt niet dat zijn van die, tegenwoordig hebben we het over doeners. Nou, dat is heel goed hoor, dat er doeners zijn, begrijp mij goed. Maar geestelijke doeners ook wel, maar die, daar zit het niet in. Hij zegt, nee, het zit niet in je doen. Nee, want de vrucht des geestes is liefde, dat zit in je hart. Is blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Het zit allemaal hier. Het zit allemaal in je hart. Dus ja, het moet er natuurlijk wel uitkomen, heb je gelijk in. Het moet er wel uitkomen, maar het moet vanuit je ziel eruit komen. Hier moet het zijn, die liefde in plaats van de haat van nature. En die zachtmoedigheid, ach, dat zijn toch heerlijke eigenschappen als we dat mogen hebben. Vaders voor de kinderen, moeders voor het gezin, dominees op de kansel, dat we dat nu toch zouden mogen zijn. En toch de waarheid. Want kijk, als je liefde hebt, dan heb je ook liefde tot de waarheid. Dan heb je ook liefde tot Gods woord. Dus dat is niet een soort softe instelling. Maar dat is nu echt die liefde waarvan de apostel zegt geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Wel gemeente, God geef ons dat wij iets van deze strijd mogen kennen. De Heere zal opstaan tot de strijd. En hij maakt zijn volk ook tot strijders. En dat is wel nodig dat wij dat beseffen. Dat wij die goede strijd moeten strijden. Maar indien wij door de geest leven, laat ons ook door de geest wandelen. Begin nu te vragen, leef ik door de geest? De tweede vraag, wandel ik door de geest? En het derde is, overwint die geest ook in mijn leven? Ja, de Heere geef ons dat wij zo uiteindelijk met dit woord inkeren tot onszelf. Om dan ook echt te weten, hoe lief heb ik uw wet? Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Amen. Laten wij nu samen danken. Heere, u hebt ons deze dag weer gegeven in uw huis. Heb dank daarvoor dat u ons hier bracht. Wilt u nu zelf de grote naprediker zijn, dat we met de reine dieren mogen herkauwen. Wij gaan deze week weer in deze nieuwe week, een week ongetwijfeld weer van heel veel doen en heel veel lopen en snellen. Maar geef ons iets van die rust. De lofzang is in stilheid tot uw God in Sion. Laat dat ook in ons leven zo mogen zijn. En hoe hebben we vanavond in de spiegel gekeken wie we nu zijn, Heere. En dat is voor uw volk en gunstgenoten vaak zo moeilijk. Die nieuwe foto is nog niet klaar. En die oude ziet er niet uit. Ach, en wilt u nu maar zelf uw kerk leiden en opvoeden. En dat ze maar in de grazige weide van uw woord zich mogen verblijden. Maak het waar, Heere. Overtuig ons van zonde, gerechtigheid en oordeel om u te mogen kennen. Denk dan aan ons, ook aan de gemeente deze week. Denk aan de kerkraad. Gedenk ook onze broeders, Heere, bij alles wat ze doen. Ook bij huisbezoeken en alles wat plaatsvindt. En wilt u gedenken aan uw dienaren, Heere? Wees hen beide nabij in uw gunst. Geef dat ze met vreugde hun arbeid mogen verrichten. Ook als er een beroep is bij dominee Uitslag, wilt u hem daarin wijsheid geven. Heere, geef veel gebed hier in Renswoude, maar dat we het maar in uw hand mogen leggen. Wees met ons, geleid ons veilig naar onze woningen en doe het alles uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil. Te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86 vers 6. Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.